Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met thee. Hey Deborah.
Hey Annemarij.
Hi.
Hoe is het?
Ja, goed. We hebben bijna zomervakantie.
Ja, inderdaad. Nog eventjes en dan kunnen we ervan genieten.
Ja, en toch nog een aflevering. We hadden bij de vorige aflevering al gezegd van nou, misschien is dit wel de laatste. Maar we
kunnen het toch niet laten.
Nee, toch nog eentje. En dan hebben we een tijdje vakantie, tot eind augustus.
Ja, ja inderdaad. Eind augustus dan is zijn we weer terug. En dan kun je weer luisteren naar de aflevering die dan klaar staat.
Ja, we gaan gewoon door met tellen. We doen niet met seizoenen en dan weer bij één. Want we willen gaan echt op naar de 100.
Op naar de 100. Ja, absoluut.
We een plannetje voor aan het maken voor de 100ste.
Oh, ja, precies. Ja. Maar nu lijkt het net alsof we aan het afsluiten zijn.
Ja, we zijn er aan het beginnen. Precies. Even voor de mensen die ergens op 3/4 afhaken, dan hebben ze het vast gehoord.
Ja, precies. Dus alle ideeën die je hebt om die 100 te kunnen bereiken, klapmokmethee@mindev.nl. Dan ontvangen we al jullie berichtjes en dan komt het helemaal goed. Of een DM'tje natuurlijk op Instagram.
Ja. Altijd goed. Maar we hebben vandaag nog even een hele interessante aflevering.
Ja.
Die werd ons aangedragen.
Jazeker.
Dat was een hele goede tip.
Ja.
Over het dienstencentrum reïntegratie.
Absoluut.
Kom je normaal niet zo snel dagelijks mee in aanraking. Dat maakt het wel weer extra leuk.
Nou, zeker. En ik moet ook wel zeggen, er zit ook altijd een beetje een vrees overheen.
Ja.
Want zolang je maar uit de buurt van het dienstencentrum kan blijven, dan zit het wel goed. Ja, maar dat is toch eigenlijk, dat is altijd een beetje wat je merkt.
Ja.
Of heb je andere ervaringen?
Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Het is toch, het is sowieso, zit je dan in een situatie waar het niet helemaal lekker gaat?
Nee.
Je bent ziek of er is iets waardoor je niet meer bijvoorbeeld als militair gewoon
verder kan.
Geschikt bent of wat dan ook. En je moet reïntegreren. Je zit al een tijd thuis of wat dan ook.
Ja.
Dat is toch een situatie waar je vooraf niet waarschijnlijk het plan had. Laat ik eens eventjes...
Lekker gaan reïntegreren.
Lekker een tijdje ziek zijn. Nee. Dus dat is ook direct het voordeel. Dat het een beetje over de schutting is gegooid.
Ja. En, DCR in beeld.
Ja.
Nou, dan is het ook... over de schutting.
Ja. Dan ga daar maar even uitzingen. Ja. En dan...
Doei.
Tududuki.
Ja. Ja, nee, ja. Dat is...
Dat maar
is,
dat is dus het vooroordeel.
Precies, we gaan kijken of dat zo is.
Ja. We hebben af en toe wat kraakjes, heb ik gemerkt.
Oh.
Jij zit op een kraakstoel.
Ja.
Dus als jullie af en toe rare geluiden horen, dan is het de stoel van Deborah. En af en toe komt er een trein voorbij.
Dus ik weet niet de vraag of mensen dat horen.
Ja, misschien horen ze het niet. Maar er zijn af en toe wat geluidjes, dus dat heb ik het direct uitgelegd. Ik denk wel eens achteraf, dan zijn we klaar met de aflevering. Ik denk, ik had eigenlijk nog even moeten zeggen. Want dan weet je waardoor het komt.
Want dat is nodig?
Ja, dat vind ik.
Ik denk dat het gros van de mensen het niet eens hoort.
Nee, dat zou ik nog kunnen.
Maar dat geeft niet.
Nee.
Het is in ieder geval even uit je systeem.
Het is bij mij uit het systeem.
Lekker.
Nou ja, heerlijk is dat. ik denk dat we lekker kunnen gaan luisteren.
Dat denk ik ook.
Daar komen ze.
Nou Annemarij, we hebben vandaag weer twee gasten in ons midden. Vandaag mag ik welkom heten de directeur dienstencentrum reïntegratie Saskia Rizeel. En het hoofdreïntegratiecentrum Ferdy van der Toorn. Welkom.
Dankjewel.
Ja, nou hebben we natuurlijk de directeur van het dienstencentrum reïntegratie en het hoofd van het reïntegratiecentrum hier bij ons aan tafel. Maar wat doen jullie eigenlijk en wat verschillen jullie van elkaar?
Ja, nou wij zijn samen in ieder geval verantwoordelijk voor de reïntegratie van onze collega's, burger en militair, die uit zijn gevallen als gevolg van ziekte of gebrek. En wij proberen met onze begeleiding iemand weer in het arbeidsproces te krijgen. En mocht dat niet lukken, naar de uitkeringssituatie die past bij de situatie van die persoon. En het reïntegratiecentrum is een onderdeel van ons dienstencentrum. Zij voeren eigenlijk onze primaire taak uit voor de wetverbetering poortwachter. En het DCR, zoals wij dat altijd afkorten, dienstcentrum reïntegratie, bestaat uit meer afdelingen. We hebben een expertisecentrum. We krijgen een afdeling eigen risicodragerschap voor als mensen nog in een uitkering zitten nadat ze... ik loop vast.
Ja, nadat ze
uitgevallen zijn? Of,
Nee, ik wilde zeggen naast de wetverbetering poortwachter. Maar toen dacht ik, dat is misschien alweer allemaal een beetje te technisch.
Gaan we zo wel op in?
Ja. Oké. Dan even terug. Dus we hebben een afdeling eigen risicodragerschap. We hebben nog een ondersteuningsgroep die helpt bij de administratieve afhandeling van taken. En we hebben een bedrijfsbureau. Dus het reïntegratiecentrum is een van onze afdelingen.
Ja, wat goed. En waar houdt het reïntegratiecentrum zich mee bezig, Ferdy?
Ja, het reïntegratiecentrum houdt zich eigenlijk bezig met, zoals wij dat noemen, het primaire proces van het dienstencentrum. Dus als je net hebt over het begeleiden van collega's die langdurig verzuimen vanwege ziekte of gebrek, dan vindt die begeleiding plaats bij het reïntegratiecentrum. Daar werken de case managers. En de case managers zijn de mensen die één op één de collega's begeleiden vanuit de werkgeversrol die we krijgen op het moment dat iemand bij ons geplaatst wordt. Dat doen de case managers in regio's over heel het land. Dat zijn de regio's Noord, Midden en Zuid. En die case managers zitten ook op locaties. Okay. Dus we eigenlijk vanuit het hele land proberen we zo goed mogelijk, vooral in de buurt waar de uitgevallen collega woont, de begeleiding te geven.
Ja, ik heb al van alles opgeschreven waar ik het even met jullie over wil hebben. Ik denk eerst ziekte of gebrek. Nou, kijk, als ik dan bij de BOA gebrek moet noemen, hè, dan. Nou. Maar de BOA is niet bij DCR geplaatst.
Nee. Nee, dat klopt.
Ja, leuk, hè? Ik heb van mijn nagedacht net. Maar hoe moet ik dat zien, ziekte of gebrek?
Nou, het onderscheid is een, denk ik, kan je het meest goed duidelijk maken door bijvoorbeeld een militaire collega te pakken. Een militaire collega kan uitvallen, kan daardoor dienst ongeschikt raken uiteindelijk. Of in ieder geval hopelijk tijdelijk, maar mogelijk zelfs structureel niet meer inzetbaar zijn als militair.
Ja, dus iets van een ernstige blessure?
Ja, bijvoorbeeld ernstige blessure, dat zou kunnen. Wij noemen dat binnen Defensie een medische inzetbaarheidsbeperking. En daar zit eigenlijk het grootste onderscheid. Want je hoeft als militair niet per definitie ziek te zijn, maar wel om een medische inzetbaarheidsbeperking te hebben. En ja, daardoor niet meer op oefening kunnen of niet meer ingezet kunnen worden.
Ja, oké. En dat snap ik. En bij burgers zal je het dus eigenlijk altijd hebben over een ziekte waardoor iemand, een langdurige ziekte waardoor iemand niet meer aan het werk kan?
Dat hoeft toch niet? Je kan toch als burger ook arbeidsongeschikt raken of een vorm daarvan waardoor je minder volledig je functie zou kunnen uitoefenen? Of is dat echt wel een onderscheid die we maken?
Nou, als je arbeidsongeschikt raakt, en dan is dat onderscheid op zich niet, hè? Burger, militair, dat maakt niet uit. Als je arbeidsongeschikt raakt, dus niet meer de volledige omvang van je taken kan doen in de uren die je daarvoor hebt, hè, met het contract dat je hebt, ja, dan noemen we dat arbeidsongeschikt. Dat valt dan weer terug op hoe dat is gedefinieerd in de ziektewet.
Ik voel een juridisch blokje aankomen. Ja, ga verder. Leuk.
Maar in ieder geval, dus of je nou militair bent of burger, dat maakt dan niet uit. Hè?
Nee.
Als je tijdelijk, langdurig, soms zelfs structureel een deel van het takenpakket waarvoor je bent aangesteld niet meer kan doen, dan ben je ziek.
Ja.
En daar zit dus weer ook het verschil tussen de burger en de militair. De burger die is aangesteld bij Defensie op de functie waarop die is geplaatst, en de militair die als militair is aangesteld. En dat brengt ook weer andere eisen en verplichtingen met zich mee. En dat is wat ik net zei, de medische inzetbaarheid beperking. Ja, het kan zijn dat je als militair niet per definitie ziek bent of arbeidsongeschikt. Maar wel als militair niet meer ingezet kan worden of niet meer op oefening kan. Ja, dan kan je een medische inzetbaarheidsbeperking hebben.
Precies. Ja, oké. En daarna, ik hoorde jou ook noemen, dan kan je geplaatst worden bij DCR. En dan treden jullie op vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid. En dat kan dan bij de mensen in de buurt, die hoorde ik ook nog. Maar hoe zit dat precies?
Nou, bij mensen in de buurt, dat heeft eigenlijk te maken met hoe wij onze case managers hebben verdeeld in het land. En op welke manier wij onze dienstverlening verrichten. Een beetje in detail, we hebben ons aandachtsgebied verdeeld in postcodegebieden. Dus het uitgangspunt is, we willen eigenlijk dienstverlening uitvoeren die zo goed mogelijk aansluit bij de reïntegrant. En dan kijken we naar de reïntegrant die ergens woont, hè, dus dicht bij de reïntegrant zijn woonplaats. Omdat op het moment dat iemand uitvalt, ja, reïntegrant ook vaak even niet meer op de eigen werkplek is. Dus vinden wij het belangrijk om vanuit de gedachte dat we zo goed mogelijk de reïntegrant willen faciliteren, de dienstverlening dicht bij de woonplaats uitvoeren. Vandaar dat ik het daarover had.
Volgens mij wilde Saskia ook iets zeggen.
Ja, en dat doen we ook omdat stel dat terugkeer naar de eigen functie niet meer kan. Dan willen mensen graag dicht bij hun woonplaats meestal werken. En soms is het ook zo dat iemand niet kan reizen. En door het dan dicht bij huis te organiseren, lukt het ons wel om de begeleiding vorm te geven zonder dat we iemand extra belasten.
Ja, ook dat is wel ja, goed, heel, heel mooi natuurlijk. Maar voordat Deborah de microfoon van mij afpakt. Iemand wordt dus ook echt van zijn stoel gehaald en bij jullie geplaatst.
Nee, want in de eerste 2 jaar dat je ziek bent heb je een ontslagbeschermingstermijn. Dus mm-hmm. Je blijft op je primaire stoel. En je wordt wel bij ons tijdelijk te werk gesteld. Dus je krijgt een soort van nevenarbeidsplaats bij ons. En wij krijgen een aantal mandaten over van de primaire commandant.
Ja, ja precies, want we zitten in verschillende fases, denk ik.
Ja.
Het is even lang geleden, Annemarij, dat ik met de poortwachter als commandant bezig ben geweest. Maar dat treedt natuurlijk in werking op het moment dat een van de medewerkers ziek is. Na 7 dagen volgens mij, dan meld je iemand aan. Nou, hou me even te goede of dat na 5, 6 dagen is. Maar dan meld je iemand aan dat hij natuurlijk ziek is. En afhankelijk van hoe dat dan verloopt op x moment, dan is iemand te lang ziek. En dat is na die 2 jaar?
Nee, wat we proberen is het defensie-reïntegratiebeleid te volgen. En daar staat eigenlijk in dat als een medewerker langdurig ziek is, en dat hebben we dan gedefinieerd rond 1 maand of 6.
Okay, ja.
Dan moet een overdracht plaatsvinden naar DCR. En in die maanden daarvoor is de commandant verantwoordelijk. En die moet dan proberen, samen met de medewerker uiteraard, om te kijken of het lukt met hulp van de artsen en alle hulpverleners die beschikbaar zijn.
Ja.
Om te kijken of iemand terug kan naar eigen werkplek. Mocht dat herstel nog niet hebben plaatsgevonden, dan nemen wij de begeleiding over.
Ja. Ja, ik zit dan gelijk te denken. Maar stel nu voor dat ik, geen idee, ik moet geopereerd worden en mijn herstel gaat niet zo briljant. Dus dat duurt langer dan 1/2 jaar. Is dat dan ook iets wat dan automatisch in dit systeem valt? Of is het dan te overzien en zeggen we de 7, 8 maanden prima? Of gaat het gewoon...
Nee, wij hebben het liever door? Wel, omdat we zien... Wij werken eigenlijk met een plan A en een plan B.
Ja.
Plan A is altijd, je wordt beter en je gaat terug naar je eigen functie.
Ja.
En dat kost heel vaak tijd.
Ja.
Maar soms ontstaat er vertraging of complicaties. Of is het herstel toch niet zo snel als wat men had verwacht. En dan wil je eigenlijk een plan B.
Ja.
En dat plan B is zeg maar je reserveplan. Dus dat, we hopen dat we dat nooit uit de kast hoeven trekken. Maar dat plan B zorgt er wel voor dat stel dat het herstel dusdanig vertraagt. Of misschien soms geen herstel meer mogelijk is. Dat we wel kijken binnen de mogelijkheden die er zijn. Wat kan er dan nog wel?
Ja.
En dat plan B kunnen we faciliteren. Bijvoorbeeld door werk te zoeken buiten de organisatie. Of even op een andere werkplek binnen de organisatie. Om in dat arbeidsproces te komen, zodat je rustig kan opbouwen.
Ja, ja, dat je niet thuis gaat zitten, maar dat je wel in het proces mee blijft draaien.
Ja.
Oh,
ja.
Dat is eigenlijk de vraag die ik net wilde stellen. Als ik natuurlijk, ik woon lekker centraal in Nederland, maar niet in de buurt van een kazernecomplex, om maar zo te zeggen. En nu moet ik reïntegreren. Is dat dan iets wat ik ook bij Defensie moet doen? Of zou ik dat ook... in het kader van dat ik het in mijn eigen woonplaats zou kunnen doen. Niet defensie gerelateerd. Is dat een optie of is dat alleen wanneer ik ook echt niet meer binnen defensie aan het werk kan gaan?
Nee. We leveren, of in ieder geval dat proberen we, om voor iedereen maatwerk te leveren. Dus als de afstand naar een kazerne te groot is of er is nog geen passend werk op een kazerne en we hebben wel ander passend werk wat we kunnen vinden extern in de buurt van je woonplaats, dan faciliteren we dat ook.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, maar interessant hoor.
Ik denk, neem gewoon even over. Ja. Want jij was toch even het zoeken en ik had er nog eentje staan. Ik was net door eigenlijk, we waren maar in de intro en ik dacht, ik hoor nu zoveel dingen waar we het gewoon even, die gaan we gewoon even uitleggen en daar moeten we het even over hebben. De wetverbetering poortwachter, jij noemde hem net ook al even, met wat termijnen en zo. Want als ik dan even terugkijk, ook inderdaad naar eerdere functies, ik heb hier heel lang niet meer over na hoeven denken.
Nee?
Maar dat gaat er eigenlijk om dat je bepaalde als werkgever, als leidinggevende eigenlijk, voor je personeel heb je bepaalde termijnen waar je op moet letten als iemand ziek wordt. Je zorgt sowieso vanaf het begin dat het netjes in het systeem staat. En eigenlijk moet je dan steeds periodiek bijhouden. Sowieso heb je natuurlijk ben je als werkgever, als leidinggevende verantwoordelijk voor je personeel. Maar je gaat ook in het systeem eigenlijk bijhouden hoe staat het met iemand en komt die binnenkort weer terug. En dan na een half jaar, dan komen eigenlijk jullie naar voren. Zo moet ik dat zien, hè? En eigenlijk is dat wij een DCR hebben, een dienstcentrum geïntegratie. Is dat ook een uitvoering van de wetverbetering poortwachten vanuit Defensie gezien?
Ja, zo zou je hem wel kunnen zien. Hè, want er zijn niet heel veel organisaties die een eigen dienstcentrum reïntegratie hebben. Dus ik denk dat wij best wel als Defensie in die zin in een luxe positie verkeren. Dat we dat op die manier hebben georganiseerd.
Ja, dat we het in huis hebben.
Ja. Ja, en wij zijn eigenlijk ontstaan in 2007 nadat ze de taken op dit gebied hebben gecentraliseerd binnen DOSCO.
Ja, ja. Het Defensieondersteuningscommando.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want ik kan me ook vanuit de functies rond die tijd, en ik kan me dat nog wel herinneren, dat ik ook zaken deed met reïntegratiebegeleiders in casuïstiek, met mensen. Ga je uiteindelijk wel of niet afscheid van iemand nemen? Of als er bepaalde dingen speelden? Iemand was dan al bij DCR geplaatst. Dus om standaard is die al bij DCR geplaatst. Dus iedereen heeft dan ook dus een vast contactpersoon. Jullie knikken, ja?
Ja.
En die neemt dan eigenlijk dus na dat half jaar, als dus die TTW eigenlijk gebeurt, waar we het net over hadden, die tijdelijke tewerkstelling, dan neemt diegene eigenlijk die begeleiding over. Toch?
Ja, dat klopt. Kijk, wat Saskia net ook al zei, op het moment dat er een collega bij DCR wordt geplaatst, dan krijgen wij een aantal mandaten over. Hè. En de primaire arbeidsplaats blijft altijd bij de primaire commandant. Die blijft uiteindelijk ook eindverantwoordelijk en daar hebben we ook altijd contact mee. Maar iemand wordt dan door middel van TTW-plaatsing, tijdelijk tewerkstelling bij DCR geplaatst en dan krijgen wij een aantal mandaten over. Maar wat daar op zich de kern van is, wat mij betreft, is dat wij bij het dienstencentrum en onze case managers, voorheen waren dat de reïntegratiebegeleiders.
Oh, dat is nu een case manager geworden.
Die noemen wij case managers. Dat die ervoor verantwoordelijk zijn dat er regie wordt gevoerd op, ik noem het toch maar even onpersoonlijk, het traject. Hè, maar op de begeleiding van de uitgevallen collega. En dat brengt ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Onder andere werkgeversverplichtingen. En de wet schrijft bepaalde verplichtingen voor. En de case manager die dan de begeleiding uitvoert van de collega, die is ervoor verantwoordelijk dat die verplichtingen ook worden uitgevoerd.
Ja, waar hebben we het dan over?
Dan heb je het onder andere over wat je net zelf zei. Hè. Je moet nu eenmaal, en dat schrijft de wet ook voor, bepaalde stapjes zetten in de tijd dat iemand is uitgevallen. Dus je moet een plan van aanpak opstellen. Je moet dat op een bepaald moment weer evalueren. Bedrijfsarts is ook betrokken bij de begeleiding. Die moet natuurlijk ook rapportage maken. Dat moet weer doorvertaald worden naar wat betekent dat voor de begeleiding die wij geven aan de uitgevallen collega. Je moet het eerste jaar evalueren. Je moet uiteindelijk, als het echt langdurig wordt, een via-uitkering aan gaan vragen. Dat proces moet in gang gezet worden. Zo zitten er een aantal stappen in dat proces die gewoon uitgevoerd moeten worden. Ik vind het wel belangrijk om daarbij te vermelden dat die verplichtingen zijn er. Het is ook onze verantwoordelijkheid om erop te letten dat die zo goed mogelijk worden uitgevoerd. De werknemer zelf heeft ook verplichtingen. Daar moeten we natuurlijk
op letten. Die moet zich inzetten voor zijn reïntegratie.
Voor zijn reïntegratie. Ook daar is de case manager verantwoordelijk voor, om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt. Hè. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar wij zijn er natuurlijk ook verantwoordelijk voor om te kijken wat past nu het beste bij de situatie van de reïntegrant, van de uitgevallen collega. En we moeten daarin een combinatie zien te vinden tussen, oké, wat moeten we, wat is de procedure, wat schrijft de wet voor, maar wat past het beste bij ook specifieke situatie, de wensen van betrokkenen zelf. En hoe kunnen we daar toch een beetje bij wijze van maatwerk invulling aan geven binnen de kaders die er zijn?
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat, stel je hebt een militair die ongeschikt wordt voor het nog zijn van militair, maar die heeft heel veel hart voor de zaak, bijvoorbeeld. Hè? En die wil wel heel graag bij Defensie blijven. Is dat dan iets dat jullie dan heel bewust gaan meekijken van hoe zou iemand als burger bijvoorbeeld terug kunnen keren?
Ja, zeker. Ja. Kijk, dat is ook wat Saskia net zei over plan A en plan B. Kijk, plan A blijft altijd staan. Ook als iemand bij DCR geplaatst wordt, blijven we altijd focus houden op, kan iemand nog terugkeren op de eigen stoel of op een andere stoel, een militair misschien als burger. Die focus blijft er altijd. Alleen je moet op een bepaald moment ook kijken naar dat plan B. Want stel dat dat niet lukt onverhoopt, ja, dan moet er wel een plan B zijn.
Het is wel een moeilijk gesprek, denk ik.
Nee, dat is zeker. Ja, klopt. Ja. Dat zijn soms lastige gesprekken. Ja. En begrijpelijk ook.
Ja, nou, dat denk ik ook, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Nou, we kennen natuurlijk ook heel veel voorbeelden. Althans, laat ik voor mezelf praten. Ik heb wel een aantal voorbeelden. Ja, dan strek ik het te breed. Dat mensen ook om mentale redenen uitvallen. Hè? En dan wil ik niet gelijk al teruggrijpen naar mensen met PTSS bijvoorbeeld. Of op een andere manier. Maar als je dan... Als je dan ook die verplichtingen hebt van het hele proces, ik kan me best voorstellen dat dat drukverhogend werkt op momenten dat je dat eigenlijk niet. Dat je die angst hebt van ja, ik sta zo meteen buiten de deur. Dat het niet meewerkt in mijn herstel. Is dat zo'n omstandigheid dat je zegt van nou, daar kunnen we rekening mee houden? Of. Want dan heb je natuurlijk aan de ene kant de wettelijke verplichtingen versus het herstel van iemand en hoe dat mentaal een aanslag doet op mensen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, we proberen denk ik wel die balans te zoeken. Maar en misschien hebben we hier wel een soort van dilemma al te pakken. Ja. Of een vooroordeel, of hoe je het wil noemen. Dat de wet, zeg maar, dat zou belemmeren. Want in principe is er ook voldoende ruimte in de wet. Dat als je niet belastbaar bent, dan schrijven we op. Hè, of de dokter schrijft dan op dat je niet belastbaar bent. En wij schrijven dan ook op. Hè, medewerker is niet belastbaar. Dus dan word je niet verplicht om allerlei activiteiten te doen. En kan je focussen op herstel.
Ja.
Wat we proberen uit te leggen. Is dat het... Ja, want waar de drempel meestal zit, is moet ik dan door die via-poort? Hè? Dat is wel een drempel. Hè? Want dan komt er natuurlijk daarna uit, ben je arbeidsongeschikt of niet? En hoeveel procent dan? En dat
is aan het einde van de...
Dat is aan het einde van de ontslagbeschermingstermijn.
2 jaar.
Dus, ja, dus vlak daarvoor kan je als medewerker de via aanvragen. Maar dat zorgt eigenlijk voor een vangnet. Want ook dat vangnet... Geeft duiding van hoeveel uren je nog belastbaar bent. Aan welke eisen het werk moet voldoen. Bijvoorbeeld moet je in een prikkelarme omgeving. Of mag je niet onder druk werken. Of moet je conflicten vermijden. Maar ook over hoeveel uur. Hoe die uren verdeeld moeten worden op het werk. Zodat ook een toekomstige werkgever daar rekening mee kan houden. Ja. En mocht er uitkomen dat je nog wel... kan werken, misschien gedeeltelijk, dan blijft de verplichting ook bij ons om te blijven zoeken naar werk. Maar heb je ook dat stukje vangnet voor als dat niet lukt. Ja. Dus het kan ook een soort van... Ja, het is natuurlijk gewoon een vangnet waar je op terug kan vallen. En het betekent ook niet, als we het dan hebben over de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, dat zodra we door de via-poort door zijn, dat je ontslagen moet worden. Dat zegt de wet helemaal niet. Dat is aan ons als werkgever om te bepalen voor wie hebben we nog verplichtingen. En zeker voor onze doelgroep veteranen hebben we natuurlijk ook nog de veteranenwet waar we ons aan moeten houden.
Ik kan me nog wel herinneren, ik heb bij DCHR gewerkt. Wat als je het heel snel zegt, heel erg lijkt op DCR. Dit jaar.
Ja.
Dat we inderdaad uitzonderingen hadden. Ja, dat is ook weer jaren geleden hoor. Maar bijvoorbeeld mensen die met een terminale ziekte, die dan net over die 2 jaar gaan. Dat daar ook uitzonderingen waren. Dat je dan ook niet heel hard dan die grens gebruikt. En ik kan me ook herinneren dat, want volgens mij ga je na een jaar, gebeurt wat in je salaris. Mm-hmm. Ga je naar 70%.
Ja, klopt.
Dat daar ook uitzonderingen in zijn. Ja. Afhankelijk van op wat voor manier je... ziek of bent geworden of een gebrek hebt gekregen.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Dat klopt. We hebben binnen Defensie geregeld dat we het eerste jaar 100% betalen met ziekte en in het tweede jaar 70%. Maar voor een aantal categorieën, dat zijn onder andere de terminaal zieken, maar ook de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, die krijgen wel 100% na het eerste jaar. En daar is ons collegabedrijf bijzondere medische beoordelingen. Die doen daar een uitspraak over. En als daar het advies is dat we niet de loonkorting toepassen, dan zorgen we ervoor dat iemand ook in het tweede ziektejaar volledig wordt doorbetaald. Ja.
Ja, want met name voor die tweede categorie, hè, die militaire... komt er niet meer op.
Oorlogs- en
dienstslachtoffers. Daar hebben we natuurlijk, wat je zelf natuurlijk ook aangeeft, een bepaalde verplichting als werkgever. Wat is dat, wat is die verplichting vanuit Defensie naar, naar deze doelgroep?
Op reïntegratiegebied, los van dat we ze uiteraard moeten reïntegreren, is er vanuit de Veteranenwet ook nog een verplichting om, om het gezin daarbij te ondersteunen. En zij hebben recht op een aantal voorzieningen. Okay. Die na ontslag dan in werking treden. En dat wordt overgepakt door het Nederlands Veteraneninstituut. Die pakken dan, stel dat iemand wel zou worden ontslagen omdat er geen belastbaarheid meer is en iemand echt niet meer terug kan keren binnen Defensie en werk überhaupt misschien niet meer tot de mogelijkheden behoort, dan zorgt het NLV ervoor dat zij de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben vanuit hun status. En daar werken we netjes mee samen. Hè. Dus als iemand bij ons wordt geplaatst, doen we eerst een warme overdracht met de primaire commandant. Maar ook als we iemand overdragen aan het eind naar het NLV, is er ook weer een warme overdracht. Zodat iemand wel meteen zijn aanspreekpunt ziet en de contactgegevens heeft.
Ja, ja. Nou, dat klinkt wel eigenlijk als een hele mooie, een hele mooie loop, zeg maar. Je hebt niet het gevoel dat je nou dat je gelijk losgelaten wordt. Hè? Want we gaan een beetje naar het voordeel. Hè? Als je wat markeert, ga je als militair boven de schutting. Maar, want dat is natuurlijk wel, ik weet nog wel, als commandant zijn en iemand was ziek of langer dan ziek, er wordt alles uit de kast getrokken om maar te vertragen in het proces, zeg maar. Om, maar dan volgende week dan lukt het allemaal wel weer. Of, want men is op een of andere manier als de dood dat je overgedragen wordt aan DCR, want dan is het klaar. Dat is echt een beeld wat leeft, maar misschien wel helemaal niet terecht, als ik het zo hoor. Hoe ervaren jullie dat? Ook dat vooroordeel wat er is?
Ja, dat horen we nog wel. En gelukkig houden we sinds een aantal jaren onze cijfers goed bij. Zodat we dat beeld ook met onze cijfers kunnen ontkrachten. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar 1818... of 1880 individuen begeleid.
Oh, dat is best veel.
En voor de mensen die uitgestroomd zijn bij ons, daar zijn we in bijna 76% succesvol geweest. Waarvan ongeveer 37% terug is gekeerd naar eigen functie. Bijna 20% een andere functie heeft gevonden binnen Defensie. En slechts 5%, iets meer dan 4%. Buiten een baan heeft gevonden. Ja, dus je ziet dat in de pogingen die wij doen, uiteraard snappen wij dat mensen graag bij onze organisatie willen blijven werken. Hè.
Ja.
En soms ook niet meer, hè, want dat gebeurt ook soms.
Ja, absoluut.
En wat wij proberen is om zo dicht mogelijk bij de wensen te blijven. Dus in die zin hebben we wel de ruimte gekregen van het UWV, juist ook vanuit die bijzondere positie van de militair, om niet altijd de kortste weg van werk naar werk te moeten zoeken, maar dat we soms iets langer de tijd mogen nemen als dat ertoe leidt dat we echt iemand duurzaam kunnen plaatsen. Dus stel, iemand heeft nog niet de juiste opleiding, maar zou bijvoorbeeld heel graag in de zorg willen werken of in een ander gebied waar die nog niet is geschoold, dan proberen we echt met een soort van werkleertraject of met hulp van externe werkgevers wel te faciliteren dat we dat we die droom waar kunnen maken. Dan blijven we ook nog binnen de kaders van de wet, maar gebruiken we wel de ruimte die ons is gegund om juist die duurzame plek voor iemand te bewerkstelligen. Omdat de meeste mensen die bij ons uitstromen zijn nog relatief jong. Die moeten soms nog wel 30 of 20 jaar werken. Dan wil je niet vastzitten in een baan waar je het na 3 maanden al beu bent, want dat is niet bevorderend voor het herstel. Hè, of wat niet meer past bij je beperkingen. Hè, dus soms mogen we wat meer de tijd nemen om iets wat meer passend is te zoeken.
Ja, ja, en ik hoor jouw werkleertraject zeggen, maar gewoon puur een opleiding, kan dat dan ook?
Ja, maar wel als er een baangarantie aan vastzit. Okay. Dus wat we hebben een aantal jaar geleden een samenwerking gestart met een paar van onze externe partijen die ons helpen bij de reïntegratie. En daar zijn ook externe werkgevers aan verbonden. En wat we daar eigenlijk hebben afgesproken is, we weten niet zeker of iemand terug kan komen bij ons, maar om aan dat plan B te werken willen we ook dat iemand kennis kan maken in een vakgebied wat hem of haar ook interessant lijkt. Zijn jullie bereid om daarin te investeren? Nou, we hebben gezien dat heel veel werkgevers daar geïnteresseerd in zijn om daar een bijdrage aan te leveren en om onze mensen onder de arm te nemen en ze te helpen opbouwen in het aantal uren. En dat heeft in sommige gevallen geleid dat, dat onze collega over is gegaan aan het eind van het ziektetraject naar dat nieuwe, naar die nieuwe werkgever. En in sommige gevallen kon iemand weer terug en had die persoon een keus. Nou, en een aantal zijn teruggekomen en een aantal vonden het extern leuker en zijn daar gebleven. In die gevallen kan het dus ook voorkomen dat we een opleiding faciliteren. Maar ook als je intern defensie werkt of een functie hebt gevonden en het is nog noodzakelijk om een opleiding te volgen, kunnen we dat ook faciliteren. Ja. Daar hebben wij gewoon budget voor.
Ja, wat goed. Ja. En kan je ook, ik weet niet of je dat kan noemen, want ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor bedrijven hebben we dan die samenwerking mee? Kan je wat voorbeelden daarvan geven? Waar moet ik dan aan denken?
We hebben een aantal zorgbedrijven waar we mee samenwerken. Dus een aantal mensen die we, want onze de competenties, dat project was dan alleen voor militairen. Wat we daar hebben gedaan is, we hebben niet alleen gekeken, wat is je werkervaring tot nu toe, maar welke competenties heb je eigenlijk en in welke vakgebieden zouden die competenties nog meer goed passen. Dus er zijn een aantal mensen uitgeschroomd richting de beveiliging, richting de ICT, richting de zorg. Daar zitten verschillende soorten bedrijven bij. Ik weet niet of we ze per se bij naam moeten noemen, want soms zijn soms kleine bedrijven. We hebben ook bijvoorbeeld een collega gehad die zei, als ik niet meer bij Defensie kan werken, dan zou ik, ik hou heel erg van barbecuen en ik hou van productvlees, dan zou ik graag bij bedrijf die daar gespecialiseerd in is. En toen heeft onze contact externe partner daar contact mee gezocht en dat bedrijf stond daarvoor open en die meneer is daar nu gaan werken en die heeft een tweede droombaan gevonden. Die is nu met een product aan het werken waar die heel veel liefde voor heeft. Maar zo hebben we ook een aantal zorgtrajecten, dat mensen met verstandelijk gehandicapten of in de ouderenzorg, dat we dat hebben kunnen faciliteren.
Ja, mooi. Ja, en Ferdy, als hoofd van het reïntegratiecentrum, zijn jullie dus eigenlijk, zie ik dat dan goed, jullie staan eigenlijk tussen de mensen die jullie begeleiden, maar ook die bedrijven in waar je eventueel ook dit soort trajecten mee kan doen?
Ja en nee. Kijk, uiteindelijk als dienstencentrum werken we samen met heel veel partners. En misschien is dat ook wel leuk om te benoemen. Intern Defensie werken we ook samen met heel veel verschillende partners. Want de begeleiding van uitgevallen collega's doen wij niet alleen. Reïntegratiebegeleiding, de regierol ligt bij ons. Maar dat doen we natuurlijk samen met heel veel andere partijen, zoals de bedrijfsartsen, eerstlijns gezondheidsbedrijf, bureau bijzondere medische beoordelingen, bedrijfsmaatschappelijk werk. Dus er zijn heel veel partners in die keten. Natuurlijk ook de defensieonderdelen zelf, de commandanten die daar zitten, PNO-diensten die daar zitten, waar we natuurlijk veel afstemming mee hebben. Dus dat is wel leuk om even te beschrijven hoe dat speelveld is en dat al die mensen natuurlijk ook betrokken zijn bij de begeleiding van de collega's. En zo hebben we ook externe partners inderdaad. En dat zijn ook externe partners die dienstverlening kunnen leveren, wat we zelf dan niet kunnen. We kunnen heel veel bij Defensie. En we hebben bijvoorbeeld een dienstencentrum binnen Defensie. Nou, dat heeft ook niet elk bedrijf. Maar we kunnen niet alles leveren. Dus we kopen ook diensten in. En die externe partners zijn eigenlijk de schakel tussen ons en het bedrijfsleven. Om te kijken of we mensen ook, wat Saskia net ook al zei, bij andere bedrijven kunnen plaatsen om ervaring op te doen of uiteindelijk een mooie baan te vinden.
Ja
ik vroeg me dan even af of het ook andersom werkt. Hè? Die partners waar we dan mee samenwerken, om te kijken waar werkgelegenheid is, waar mensen zouden kunnen reïntegreren. Betekent dat ook dat Defensie zich openstelt om mensen vanuit de zorg of mensen vanuit de beveiliging of die moeten reïntegreren of... Ik ik noem het maar, hè, dat die bij Defensie komen, weliswaar als burger.
Vanuit de arbeidsparticipantendoelgroep wel, maar dat is niet onze expertise, zeg ik er meteen bij. Maar we hebben nog niet gehad dat reintegranten van een extern bedrijf bij ons komen. En dat heeft denk ik ook te maken dat een heel groot deel van ons bedrijf zijn natuurlijk militaire functies. Ja. En daar kunnen we geen concessies doen aan de voorkant. Nee. Dus dan houdt het klein of relatief klein gedeelte van burgersfunctie houdt dan zouden dan de plekken zijn waar je kan matchen, maar dat hebben we in de praktijk nog niet gedaan.
Nee, heel interessant.
Nog even in het kader van het vooroordeel met over de schutting. Ik hoorde jullie net iets zeggen over de warme overdracht. Dus als iemand eigenlijk weggaat bij zijn primaire commandant, bij zijn eigenlijk leidinggevende en dan onder jullie komt te vallen. Dan is er dus een warme overdracht, maar dan is iemand natuurlijk ook gewoon weg. Hè? Die zit misschien al een tijdje thuis, maar daar zal nog wel regelmatig contact zijn geweest. Hebben jullie daar zicht op in hoeverre dat daarna dan ook nog, dat daar nog contact is? Of zitten jullie daar dan eigenlijk volledig tussen?
Nou, in de praktijk is het zo dat op het moment dat we een warme overdrachtsgesprek hebben, dat is het gesprek trouwens zowel met de uitgevallen collega als met de primaire commandant, om met beide partijen of eigenlijk een driegesprek te voeren over betrokkenen wordt nu overgedragen naar het dienstcentrum reïntegratie. Wat betekent dat precies? Hebben we alle informatie op orde? Moet er misschien nog informatie vanuit de primaire eenheid aangeleverd worden? En hoe ziet dat traject er dan vervolgens uit? En daar worden ook afspraken gemaakt over hoe houden we elkaar op de hoogte. En de uitgevallen collega en de case manager van het dienstcentrum reïntegratie, die hebben natuurlijk 1-op-1 contact. Want de reïntegrant
valt onder elkaar.
Ja, die spreken elkaar regelmatig. En er worden afspraken gemaakt hoe er vanuit het dienstencentrum door de case manager, de primaire commandant, geïnformeerd blijft over hoe het loopt. En vice versa. Hè? Want daar zit natuurlijk, wat mij betreft in ieder geval, ook een verplichting voor de primaire eenheid om ook proactief contact te leggen om te vragen hoe het gaat. Ook naar je eigen medewerker. Want uiteindelijk is die medewerker nog steeds een medewerker van
precies,
jou.
Precies, want ik kan me voorstellen dat ja, daar moet je als leidinggevende ook aan blijven denken natuurlijk. Maar dat ook voor mensen wel heel belangrijk kan zijn.
Ja.
Juist vanwege die binding nog met Defensie. En zeker als je terug wil. Deborah wil ook heel graag hier iets over zeggen.
Nee, ik ben het helemaal eens dat het heel belangrijk is. Maar dat is denk ik ook wel, misschien ook wel het lastigste binnen dit hele traject. Dat op het moment dat jij als commandant iemand hebt die eigenlijk niet meer volledig mee kan draaien. Hè, dus waar je langzaam afscheid van aan het nemen bent. Om dan toch die communicatie op orde te houden. Is dat niet iets wat misschien wel de grootste valkuil is? Dat we dat eigenlijk beter moeten doen met z'n allen? Wat is jullie ervaring hierin?
Ik weet niet, ik vind het lastig om te oordelen of het beter moet. Maar ik denk wel dat de ervaring leert dat een belletje of een kaartje of überhaupt een teken dat er aan je wordt gedacht, dat wel wordt gewaardeerd.
Ja.
Want iedereen wil gezien en gehoord worden. En laat ik het zo zeggen, in een aantal casus hebben we gezien wat dat niet, als dat niet is geregeld, wat dat voor verdriet bij de collega's teweeg brengt. En dat kan, denk ik, relatief makkelijk voorkomen worden door wel even die telefoon op te pakken of even langs te gaan of een kaartje of iets anders te sturen.
Ja,
ja.
Ja, het is een kleine moeite hoor, maar ik weet het. Ik ken mezelf. Nee, maar je weet hoe dat gaat. Hè? Je bent met alles en nog wat bezig. Alles is belangrijk. En hoe klein is het dan om even een kaartje te sturen namens de eenheid? Van joh, je bent nog in het zicht of we denken nog aan je. Maar dat wordt heel snel vergeten.
Nou, een periodieke reminder zou kunnen zijn. Hè, als iemand toch besproken wordt in het sociaal medisch team.
Ja.
Hè, dat is 1 keer in de zoveel tijd. Hè, dat zou de reminder kunnen zijn van je moet ook nog even iets laten horen.
Ja, even bellen. Ja.
En zeker, kijk, als terugkeer naar eigen functie, als die kans groot is, dan zie je al dat er vaker contact is dan voor de mensen bij wie dat niet meer zo voor de hand ligt.
Ja.
Terwijl juist die mensen het misschien iets meer nodig hebben, omdat daar de onzekerheid natuurlijk veel groter is van wat ga ik hierna dan doen.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk het wel. Ik denk echt dat we ons, dat we ons te makkelijk laten verleiden door de waan van de dag.
Ja.
En dat we daar misschien wat meer aandacht voor zouden moeten hebben.
Ja.
Weet je hoe wij dat hebben opgelost? We hadden binnen onze eenheid hadden wij een sergeant administratie. Heel leuk iemand. En die hadden we gewoon de opdracht gegeven om ons daarin te triggeren. Want je ziet hoe snel 6 weken voorbij gaan. Of hoe snel, want de plan van aanpak moest weer geëvalueerd worden. Of de plan van aanpak moest weer, en dan maakten ze altijd briefjes. En deze week moet je deze mensen bellen en deze dingen doen. En dan moest het briefje weer terug. Dan wist zij dat we het hadden gedaan. En anders kwam ze weer terug. Jullie hebben dat nog niet gedaan. Dat moeten jullie beter doen. Weet je. Maar dat is een beetje een externe trigger die je dan moet inbouwen. Want je kan het inderdaad een reminder zetten. Maar ik zet ook wel eens reminders in mijn agenda. Annemarie, en denk ik, oh ja, moet ik zo doen. En dan hop, ga ik door. En dan was ik vergeten dat ik dat, oh ja, moest doen. Omdat je gewoon geleefd wordt. En er te weinig bij stilstaat. Omdat je het niet inplant. Dus ja. Nou, dat is een tip van mijnerzijds. Dat helpt echt. Dat helpt echt. Heb ik ook nodig.
Ja, heel slim. Gewoon organiseren natuurlijk. Ja. Ik heb nog één ding die ik nog, wat ik sowieso nog even wilde bespreken. En dat is hoe we eigenlijk op jullie spoor zijn gekomen. Dat was uit onze paardencoaching aflevering. Ja. Leukste aflevering tot nu toe. na deze wordt natuurlijk ook. En het ging over de Rework Ranch. Ja. Wat is de link met jullie daarin? Ze kijken elkaar ook aan. Wie pakt hem?
Ja, ik wil hem ook al pakken.
Ja, ja, wat je wil.
Nou ja, wat is de link? Kijk, paardencoaching is in die zin niet uit de koker van dienstcentrum reïntegratie gekomen. Het bestond al binnen Defensie. En op een bepaald moment zijn er gesprekken gevoerd tussen de collega's die daarmee bezig waren al binnen onze organisatie en het dienstcentrum reïntegratie. Ik denk ook een beetje gestimuleerd vanuit het DOSCO ontwikkelfonds. Hè. Daar kwam een platform, eigenlijk een vehikel om bepaalde projecten in gang te kunnen gaan zetten en verder te brengen dan waar ze stonden. Toen zijn er gesprekken gevoerd tussen die collega's en het dienst en de reïntegratie, omdat er in ieder geval van beide kanten gedacht werd, hey, dit is iets waar we wat mee kunnen voor onze doelgroep. Wij waren denk ik als dienstencentrum, of wij zijn als dienstencentrum, vind ik in ieder geval altijd wel alert op, hey, wat zijn nou instrumenten, als ik het zo mag noemen, wat zijn nou interventies die we kunnen gebruiken om onze mensen verder te helpen. Om onze mensen verder te helpen als het gaat om terugkeren op je eigen stoel of dat plan B waar we het dan ook op een bepaald moment over hebben. En wat kan daaraan bijdragen? Dit was een van de instrumenten, zeg maar. Interventies is denk ik toch een beter woord. Waarbij wij het beeld hadden van ja, misschien kan dat ons helpen. Dus zo zijn we een beetje op elkaars pad gekomen. En uiteindelijk hebben we dus daar ook, nou ja, ook geholpen door het DOSCO ontwikkelfonds. Ruimte gekregen en middelen gekregen om dat verder neer te gaan zetten. Eigenlijk ook vanuit de gedachte, laten we dit gewoon proberen. En laten we kijken hoe dit uitpakt, of dit effect heeft. Hè. Dus daar wordt ook gekeken, nu vanuit de paardencoaching voor onze doelgroep, wat voor een effect heeft dat nu op mensen?
Het is nog in ontwikkeling.
Ja, het is nog in ontwikkeling. Het is al wel actief. Hè. Er wordt paardencoaching gegeven ook. Wij kunnen daar mensen die wij in begeleiding hebben voor aanmelden, waarvan wij denken, of in afstemming met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of een sociaal medisch team, hey, is dit iets wat bij deze mensen past? En dat zijn dan vooral mensen, of collega's, waarbij we nu zien dat de interventies die we al hebben misschien niet het juiste effect hebben of misschien niet goed genoeg helpen. Dus
dat je dan als extra middel eigenlijk inzet.
Ja, kan je als extra middel inzetten. Of mensen waarvan je denkt, ja, die hebben iets anders nodig. Ja. En misschien ook in een setting die iets rustiger opbouwt en iets, werd net ook al gezegd, meer prikkelarm is. Om te kijken of zoiets kan werken. Dus ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. En het is eigenlijk voor ons ook een soort, ja, mag het wel pilot noemen, om gewoon te kijken, werkt zoiets voor onze doelgroep?
Ja, en we zagen eerder, hè, we hadden eerder al bijvoorbeeld een soort van vitaliteitsprogramma, hè, waar we door middel van sport, en dan sport niet natuurlijk wild sporten, maar laat ik het dan beweging noemen.
Mudmasters.
En ja, precies. Maar en dat je door middel van beweging en coaching probeerde, en daar zat ook een groepsgesprek zat daaraan, hè, zodat je kon zien wat gebeurt er bij elkaar. Maar dat vindt niet iedereen prettig. Niet iedereen vindt het prettig om over zijn gevoelens te praten. Niet iedereen vindt het prettig om over gevoel te praten in een groep. En niet iedereen voelt zich prettig in een groep. Dus we zagen dat we niet iedereen in onze doelgroep goed konden bedienen. Onze paardencoaching is eigenlijk een voortvloeisel uit het programma Horsepower. Hè, waar ze een samenwerking hebben met de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg en de Universiteit Utrecht. Waar ze met uitbehandelde PTSS, dat zijn dan geen reintegranten meer, maar mensen proberen wat het effect is. En dat lijkt heel positief te zijn. Dus wij hebben wel de insteek, alles wat kan bijdragen aan herstel, daar staan wij open voor. En de eerste ervaringen lijken wel positief. We krijgen wel positieve reacties.
Ja, mooi. Ja, heel goed. En ik vind het ook mooi om te horen dat het dus zo breed kan zijn. En inderdaad, hoe jij het zegt, daarvoor openstaan. En als het bijdraagt aan herstel, dan is het natuurlijk iets wat heel erg past bij jullie dienstencentrum.
Ja, en kijk, niemand komt vrijwillig bij ons in het dienstencentrum. Hè. Ik bedoel, niemand wil in die situatie zitten. En iedereen wil natuurlijk eigenlijk gewoon gezond zijn en lekker je werk kunnen doen. Dus dat je al bij ons zit, is natuurlijk al niet prettig. Hè, dus we proberen echt wel met wat we kunnen om daarin te ondersteunen. En soms heeft het ook natuurlijk tijd nodig. Maar wat we kunnen om bij te dragen aan herstel, dat zullen we niet nalaten uiteraard.
Ja, mooi.
Ja, nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk ook om te zien dat die ruimte er is. En dat jullie ook die ruimte pakken om dat wat breder weg te zetten eigenlijk. Ja, ja, leuk.
Ja, wij moeten ook wel zeggen, wij zijn ook wel blij met het ontwikkelfonds hoor. Want naast de Rework Bench hebben we nog een ander project gefinancierd gekregen. Vanuit het ontwikkelfonds we proberen natuurlijk iedereen zo goed als mogelijk binnen Defensie te reïntegreren. En dat is ook eigenlijk wat het UWV van ons verwacht. Maar soms lukt het niet altijd om voor iemand een werkplek te vinden waar die kan reïntegreren. En dat vereist van ons heel veel netwerken en linkjes leggen met primaire commandanten. Daarom zijn we ook blij dat we nu vast in het SMT zitten. Maar dat moet eigenlijk nog wel een slagje beter. Tenminste, die ambitie hebben wij dat zodra iemand belastbaar is en hij zou binnen Defensie willen reïntegreren, dat we bij wijze van spreken een hele databank vol hebben met allerlei werkplekken waar iemand welkom is en waar iemand ontvangen kan worden. Dus we hebben een tweede project gefinancierd gekregen waarin we juist gaan proberen om die databank met die werkplekken op te bouwen op alle niveaus. Voor alle uren belastbaarheid. En met name de kleine uren belastbaarheid zijn soms lastig te vinden. En daar gaan we de komende 2-3 jaar ook hard aan werken. Om ervoor te zorgen dat hopelijk over een paar jaar, zodra iemand bij ons komt, dat er altijd een werkplek beschikbaar is waar je kan reïntegreren. Maar daar doen we natuurlijk ook een appel op de collega's in het land om daaraan bij te dragen. Ja
precies. Dus eigenlijk een beetje de luisteraar die nu zit te luisteren en denkt, hey, ik kan hier wel iets in betekenen of wat dan ook. Die kan gewoon met jullie contact opnemen.
Ja, zeker. Graag zelfs.
Ja, wat goed eigenlijk, hè? Ja, maar ook omdat we moeten natuurlijk steeds creatiever worden met z'n allen.
Ja.
Want we zijn allemaal op zoek naar personeel. We hebben overal tekorten.
Ja.
Ja, en dan zijn er misschien net wat taken die ergens blijven liggen, die misschien prima opgepakt kunnen worden in een paar uren in de week of wat dan ook. En wat dan iemand anders helpt, maar jou ook helpt. Dus win-win, zeg ik.
Ja,
wat goed.
Ja.
Wat goed. Ja, we naderen al een beetje het tijdstip van de podcast, maar Ferdy.
Ja, dat is jammer.
Ja, maar ik zie aan je dat je nog wat wil zeggen.
Ja, daar brandde iedere keer nog wel iets, of de hele tijd wel iets op het puntje van mijn tong. Ik wilde toch nog heel even terugkomen op die stelling, hè, dat je een beetje het gevoel leeft dat als je bij DCR wordt geplaatst, dat je dan over de schutting gaat.
Ja.
Ik ben echt wel van mening dat dat iets is meer uit het verleden. Dat dat al de laatste jaren een stuk minder is geworden. En ik denk ook dat dat komt doordat we daarin ook veel meer samenwerking hebben gezocht met onze partners om ons heen. Ketenpartners die ik net ook al noemde binnen Defensie, ook partners buiten Defensie, maar zeker ook de onderdelen. Binnen Defensie. Dus ik denk dat dat wel bijgedragen heeft. En ik denk ook wel, en dat is ook weer even teruggrijpend op wat er aan het begin werd gezegd. Het is best wel een luxe dat we binnen Defensie een dienstencentrum hebben die zich hiermee bezighoudt. Met mensen die ook hiervoor opgeleid worden. Die echt gericht ook er zijn en gericht mensen begeleiden. En ik denk dat we gaan ook de komende tijd als dienstencentrum daar meer mee doen. Hè? Ook meer de expertise die we hebben en die we kunnen bieden. Hè? Ook aan de voorkant ook om commandanten te adviseren aan de voorkant. Maar zeker op het moment dat iemand bij ons in begeleiding komt. Hoe ziet dat er dan uit en wat voor resultaten levert dat op? Hè? Waar Saskia ook al eerder wat over vertelde. Daar gaan we de komende tijd ook meer aandacht aan geven. Ook binnen de organisatie. Omdat ik echt denk dat we met elkaar hartstikke goede resultaten kunnen bereiken. En dat het dan wel belangrijk is om ook juist de collega die uitvalt op het juiste moment de juiste begeleiding te bieden.
Ja.
Dus dat wilde ik nog wel even benadrukken.
Ja, ja, heel goed.
Ja, en behoud in deze tijden, waar hoofdtaak 1 natuurlijk zo prominent op de agenda staat.
Ja.
We hebben natuurlijk niet hele grote aantallen die bij ons uitstromen. Maar elke persoon die we kunnen behouden, is er toch weer één.
Nou ja, dat is absoluut waar.
Ja.
Dat is absoluut waar. Maar ik denk wel, in het kader van goed voor werkgeverschap, Annemarij, denk ik wel dat dit een heel belangrijk iets is. Denk je niet? Ik denk dat we het Zeker. Best goed hebben ingericht eigenlijk, als ik het zo beluister.
Ja.
Ja. Nou ja, Saskia en Ferdy, er is mij niks anders dan jullie te bedanken voor deze uitleg. En het feit dat jullie bij ons in de podcast hebben willen komen vertellen.
Ja, was leuk om hier te zijn. Ja.
Nou, wat fijn. Dank jullie wel.
Graag gedaan, jullie bedankt.
Ja, daar waren Ferdy en Saskia.
Ja, en ik moet zeggen, ik heb wel een goed beeld gekregen eigenlijk van hoe dat dienstcentrum reïntegratie in elkaar steekt.
Ja.
En wat ze eigenlijk allemaal doen.
Ja. Ja, waar ze zich voor inzetten.
Nou ja, dat. Je hebt ook. Ik moet nog wel even een stukje terug. Hè. We hebben het een paar keer gehad over het SMT. Het Sociaal Medisch Team. En,
ja, wat is dat ook alweer?
Ja, wat is dat ook alweer? Hè? Dat is eigenlijk is dat een team wat eigenlijk iedereen, ieder individu wat binnen een eenheid zit. Wat langdurig ziek thuis zit. Of inderdaad iets mankeert waardoor je niet volledig mee kan doen aan het arbeidsproces.
Ja, als je mutant bent.
Als je mutant bent, juist precies.
Mutant dat is
voor degene die niet bij de Fenty werkt, die denken, wat?
Mutant.
Mutanten, juist. We hebben mutanten binnen onze organisatie.
Ik weet nog of als wel eens de KMA, ja. Als we bij de lift, als de mutantenlift.
Mutantenlift. Mag je dus alleen maar gebruik van maken als je iets mankeert. Bent. Als je iets dus mankeert. Ja, dat klopt. We hebben ook wel mutantenpelotons en zo gehad, hoor.
Ja.
Dat mensen die allemaal wat mankeren. Ja, we doen er wel een beetje lacherig over, maar het zou je ook.
Het is helemaal niet grappig.
Het is helemaal niet grappig. Maar dat is wel, het is als je bedenkt, als je over nadenkt hoe we dat soort dingen noemen.
Ja, dat is wel een beetje stom, hè?
Dat is wel een beetje lachwekkend eigenlijk. Dat we dat en dan allemaal normaal vinden.
Ja.
Maar ik moet zeggen, hè, zo'n sociaal medisch team, dat komt dan bij elkaar. Dat is dan vaak de commandant en daar zit de arts bij.
Ja,
en bedrijfsarts. Ja, ja, de arts, soms ook de gewone arts.
Okay.
Hoe noem je zo'n arts? De
dokter?
Nee, hij heeft ook een naam.
Oh.
Piet. Dan zit Piet er ook bij. En dan, de bedrijfsarts zit daarbij. De geestelijke verzorging zit daarbij.
Oh ja.
En eigenlijk iedereen die in de hulpverleningssector zit. En waarschijnlijk vergeet ik er nu één of twee. De BMW'er, de bedrijfsmaatschappelijk werker. Die zit er ook allemaal bij. Iedereen die maar op enige manier zorg kan bieden aan de militair of aan de burger, heb ik net ook begrepen.
Aan de medewerker.
Aan de medewerker. Die zit daarbij aan tafel. En dan gaan ze kijken hoe ze het beste, welk proces of welk traject opgestart kan worden om iemand weer zo snel mogelijk inzetbaar te krijgen.
Ja.
En het
is dus een goede reminder als iemand al bij DCR is geplaatst. Om dan weer eventjes van, oh ja, die moeten we niet vergeten. En dat daar ook, dat contact ook blijft.
Ja,
dat
is ook
een hele
zo.
Mooie.
Ik vind het ook wel een mooie ontwikkeling dat ze vanuit DCR aangesloten zitten bij dat SMT. Ja. Het contactpunt.
Ja.
Ik denk dat het wel heel goed is, want dat houdt de lijntjes kort. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dan wordt het ook niet zo spannend meer. En dan is het ook niet zo ver van je bedshow, want dat is het vaak toch wel. En als ik zo hoor, ook de cijfers hoor van Saskia, dan denk ik dat we best goed bezig zijn.
Ja.
Dat we echt wel de focus hebben op wat kunnen we voor jou betekenen. En dat het ook niet gelijk is van, nou ja, weet je, het zit je even niet mee. Succes bij de buurman, zeg maar. Maar dat we echt wel alles erop op gericht is om jou binnen het bedrijf gewoon weer aan de slag te laten gaan.
Ja.
Mits dat het natuurlijk ook is wat bij jou past. En dat hoor ik dan ook wel. Ze zijn echt wel op zoek naar, wat wil je eigenlijk zelf? Waar ben je aan toe?
En wat is passend?
Ja, en daar is ook ruimte voor.
Ja.
En dat vind ik wel, ik vind dat wel mooi.
Ja, zit goed in elkaar.
Ja, en zeker ook. En ook helemaal dat die link ook nog eens doorgaat richting het Veteraneninstituut.
Ook.
Ja. Dat op het moment dat het echt niet meer, gaat lukken. Dat je dan altijd nog een opvang hebt, zeg maar. Ja. Ik vind dat wel een mooie.
Zeker.
Ja, toch?
Ja. Nou ja, we zijn weer helemaal bij.
Ja.
Leuk. Ik vond het erg interessant en mooi om te horen. En ik vond die laatste ook nog heel goed. Dat ze dus ook nog bezig zijn met zo'n databank met reïntegratieplekken.
Ja.
Wat zijn plekken waar we mensen ook voor een paar uurtjes goed neer kunnen zetten. Die gewoon weer terug willen komen in het arbeidsproces.
Ja.
Die stap weer kunnen gaan zetten.
Ja.
Ook goed om eens over na te denken. Hey, ben je nou ergens leidinggevende en denk je van, nou, ik heb eigenlijk hier nog wel, hier zou ik prima iemand even voor een paar uur bepaald werk kunnen laten doen. Leg gewoon contact met DCR. Dat is gewoon hard nodig.
Ja.
We helpen daar weer onze eigen mensen mee die daarna, nou, hopelijk gewoon ook weer volledig helemaal weer terug kunnen komen.
Ja, op een eigen functie. Dan wel misschien wel binnen de eenheid waar ze dan gereïntegreerd precies hebben of wat dan ook.
Ja, dat is ontzettend belangrijk.
Alleen maar goed.
Ja, ja. Nou,
Annemarij.
Het is tijd voor zomervakantie.
Ik wil net zeggen, tijd voor de zomer.
Ja.
Laat de zon maar komen.
Ja, geen regen.
Geen regen meer. S'nachts hebben we wel gehad.
S'nachts een buitje.
Om even af te koelen.
Ja.
Dat is wel lekker. Dan kunnen we goed slapen. Maar geniet van de zomer.
Ja,
geniet van de tijd voor jezelf en voor het gezin.
Ja. En dat gaan we allemaal doen, hè?
Ja.
Ja.
En dan, nou, dan zien we elkaar weer in het volgende seizoen, wat we geen seizoen gingen noemen.
Nou,
oh, na de vakantie.
In augustus weer.
Juist.
Nou,
hey, Annemarij, tot dan.
Ja, doei Deborah.
Doeg.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.